Ja, welkom bij de Kamer van Klok. Een nieuwe aflevering van de Kamer van Klok. Vanuit de Kamer van Pieter Klok, de hoofdredacteur van de Volkskrant. Onze gast hier elke week weer bij deze podcast. Hij zit hier rechts naast mij. Aan de telefoon hangt Raoul Dupré. En links naast mij zit Shaila Sital Singh. Ja, en jongens, het is gebeurd. De kogel is door de kerk. U hoort het waarschijnlijk aan mijn toonhoogte, dames en heren. Die is net nog iets hoger dan die normaal toch al is. Shaila, we hebben een regeerakkoord.
Hoera.
Hoera, hoera, hoera. En ik zei het al net toen je binnenkwam en toen riep je ook uit volle borst. En het is ook een heel leuk regeerakkoord.
Ja, nou ja, dat zei ik ook omdat je de dag altijd positief moet beginnen. Maar,
dat is een mooie wijze les meteen. Het is vrijdagochtend, zeg ik even voor de luisteraars. De dag is net begonnen en die moet altijd positief begonnen
positief
worden.
Positief beginnen.
Maar vind je het echt een leuk regeerakkoord?
Nou ja, kijk, weet je, er valt natuurlijk van alles op af te dingen. Maar als je gewoon helemaal uitzoomt en door je oogharen leest. Het heeft gewoon een veel prettigere toon en het ademt een veel prettiger wereldbeeld uit dan als je naar de vorige regeerakkoorden keek. Ik heb dat eerste kabinet van Rutte er nog eens bij gepakt. Dat was 2010, toen ging hij regeren met het CDA en toen werden ze gedoogd door de PVV. En dat was enorm, helemaal macho. En het begon met een enorme paragrafen over veiligheid en justitie en wie we allemaal wel niet op een falie zouden geven. En het straalde ook heel erg. Het was echt een regeerakkoord voor succesvolle mensen. En voor iedereen moest het maar zelf opknappen. En als dat niet lukt, was je een beetje een loser. Dat toontje zat er heel erg in.
Ja.
En ik vind als je dit regeerakkoord gewoon door je oogharen nog even los van of ze het allemaal voor elkaar krijgen. Mm-hmm. En wat allemaal gaat lukken en wat er allemaal niet in staat. Maar er zit wel een toon in van, ja, het lukt mensen niet allemaal. We hebben misschien iets te veel. We zijn misschien een beetje te veel doorgeslagen in sommige wetgeving. We moeten mensen wat meer bij de hand nemen. Het heet ook niet van iets omzien naar elkaar. Nee, dat kun je allemaal heel zijig vinden. En denken, ja, dat heeft die Zegers er natuurlijk in gefietst. Wat volgens mij waarvan ik niet zeker weet of dat zo is. Maar die toon zit er wel in. Er zit wel een soort deemoed in. Er zit een idee in dat er heel veel groepen zijn in Nederland die op allerlei manieren een beetje verkreukeld zijn en overreden zijn door de overheid en die een beetje op pad weer moet gaan helpen. Ik vind dat die toon er wel in zit. En dan kun je gaan inzoomen op details en kun je zeggen, ja, het is allemaal niet genoeg en het is allemaal uitgesmeerd over heel veel jaren en heel veel dingen zeggen ze wel dat ze gaan doen, maar die gaan niet gebeuren.
Het zijn dezelfde mensen die dit allemaal veroorzaakt hebben.
Ja, maar het is toch wel fijn dat er een andere toon in zit. Hè? Kijk, dat het raar is dat het dezelfde mensen zijn, daar hebben we het echt uit en na over gehad. En de hele tijd van ja, het zou niet moeten mogen.
Dat punt is behandeld en dat moeten we nou helemaal nemen voor wat het is.
Het is zo. Ja. En ik was wel blij met de toon. Er staat een woord in als bestaanszekerheid. Nou, dat is een woord dat eerdere regeringen eigenlijk niet uit hun mond kregen. En dat staat er nu heel groot in. Dat zijn allemaal hele... Sigrid Kaag
noemde het progressief. En wat betekent dat als het woord bestaanszekerheid erin staat?
Dat er oog is voor het feit dat mensen niet helemaal in hun eentje verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor succes in hun leven. En dat een overheid daar een ondersteunende rol in kan spelen. En dat je niet alleen maar een labbekak en een totale loser bent als het niet lukt.
Ja.
En dat
de overheid, dat de regeringspartijen daar überhaupt oog voor hebben, is al een andere wind die er waait dan in eerdere regeringen.
Kijk, het is de tijdgeest. Hè? Rutte is als geen ander in staat om te zien welke kant de wind op waait en om dan daar ook in te gaan staan. Om te zeggen van oké, dan ga ik daarin mee. Dus dit kabinet reageert op de tijdgeest. En de tijdgeest is er één van de pendule gaat terug. We gaan terug van harde fraudebestrijding. We gaan terug van succes is een keuze. De samenleving is daarvan terug aan het gaan. Die pendule gaat terug. En deze regering die voelt dat natuurlijk al een tijdje aan. En die denkt, ja, we moeten mee met die tijdgeest. En dat doen ze in elk geval in toon en in woordkeuze. En misschien nog niet op heel detailniveau in beleid. En niet in elk punt. Maar er zit wel... Je merkt dat die regering... Ja, het is nu niet de tijd om nog eens een keer...
Het is de tijd voor socialistische Rutte.
In feite wel. Ja, socialistisch is misschien
even
een groot woord.
Hè?
Ik weet dat een paar kabinetten geleden de Telegraaf opende met Marx Rutte. Omdat hij toen zorgverzekering een deel van die premie-inkomensafhankelijk wilde maken. Dat is toen teruggedraaid. Nu opent de Telegraaf met Sigrid Kaag heeft er zin gekregen. Het is een en al D66. En dat is in elk geval wel in toon en in elk geval wel in intentie.
Ja.
Dus dat klopt wel.
Ja, wat heerlijk hè, Raoul, al dit enthousiasme op de vroege vrijdagochtend. Ik krijg helemaal een warm gevoel van binnen.
Ja, het is hartverwarmend. Ja.
Oh jee.
Nou ja, het is op een bepaalde manier ook wel wonderbaarlijk hoor. Shaila volgt Mark Rutte al net zo lang als ik. En ik behoorde eerlijk gezegd heel lang tot degene die... het nog wel voor hem opnamen als hem werd verweten dat hij geen visie had. Hè? Dat is het verwijt dat hem het meeste heeft getroffen de afgelopen 10 jaar. Die man heeft geen visie. En ik was altijd geneigd om dan te zeggen, jawel, dat is alleen een hele kale, kleine visie op de rol van de overheid. Een hele strak, klassiek liberale opvatting over wat de overheid moet zijn. En dat hij zich vooral niet te veel met het persoonlijk leven van mensen moet bemoeien. Dat was heel erg Mark Rutte, vond ik. Dat kon je altijd nog wel in herkennen. Maar met dit regeerakkoord erbij, moet ik nou toch echt mijn nederlaag toegeven. Want als je dit regeerakkoord door dezelfde man uitgedragen moet worden, daar kun je dan in elk geval geen consequente visie meer aan ophangen. Ja. Want en nu wordt de overheid enorm. Echt elk probleem, groot maatschappelijk probleem, moet worden opgelost door de overheid. Enorme ideologische draai die de VVD hier maakt. Maar wat jij daar zegt, hij zal de tijdgeest goed aanvoelen.
Ja, kan je dat geloven? Iemand die zo'n ideologische draai maakt, een politicus?
Ik heb daar dus nu voor het eerst, merk ik, als ik hem dat hoor zeggen, heb ik daar moeite mee.
Ja.
Kijk, ik probeer altijd als verslaggever niet zozeer meteen iets te vinden van wat politici zeggen, maar te begrijpen waarom ze het zeggen en waar het vandaan komt en welke ideologie daarachter ligt. En nou ja, kun je dat plaatsen? En ik heb heel lang Mark Rutte daar toch nog wel ook. Hij wisselde steeds van coalitiepartner en dat heeft dan natuurlijk gevolgen voor je regeerakkoorden. Maar de inbreng van de VVD was toch altijd, jongens, rustig aan. De overheid moet zijn plek kennen. En dat is totaal weg.
Want de overheid wordt een alomtegenwoordige geldmachine die alles oplost voor de mensen en regelt. Hey, en Raoul, zie je dit als Rutte die als een soort chameleon van kleur kan verschieten en nou eenmaal in elke tijd en op elke plek kan laten horen wat er van hem gewenst wordt te horen? Of is hij zo'n overlevingskunstenaar dat hij nu daadwerkelijk de diepe ideologie die hij toch ergens in zich moet hebben bereid is om op te geven om maar gewoon door te kunnen regeren?
Ja, dat toch allebei. Ja, ik denk dat we hier toch zien dat de VVD vanuit een slechte onderhandelingspositie aan deze onderhandelingen begon.
Ja.
We hebben het veel gehad over de politieke nederlaag die Sigrid Kaag slikte toen ze akkoord ging met het laten vallen van PvdA en GroenLinks. Dat was een pijnlijk moment voor D66. En toen hebben we ook veel gespeculeerd. Nou ja, dan zal Sigrid Kaag dat goed moeten maken in de formatie. Ja, en ik denk eerlijk gezegd, als je gewoon nuchter naar dat regeerakkoord kijkt, dat heel goed gelukt is.
Ja.
En Mark Rutte, een jaar geleden toen wij met deze podcast begonnen, was er één ding duidelijk. De hele campagne van de VVD draaide maar om één ding. Het torentje. Mark Rutte moest terug in het torentje. Dat is ook gelukt. Dus het is niet zo dat de VVD nou de verliezer is van deze formatie. Maar het is wel duidelijk dat ze bereid waren om ver te gaan om het einddoel te halen.
Ja, dus Wilders en de Telegraaf die in koor roepen, Kaag heeft er zin gekregen, zeggen dat misschien met een erg malicieus ondertoon. Maar eigenlijk vind jij ook wel gewoon gelijk, Raoul.
Nou ja, Geert Wilders heeft echt een uitstekende neus voor het gevoel op de politieke rechterflank van het politieke spectrum. En ik denk wel dat hij heel goed aanvoelt dat de VVD hier kwetsbaar wordt de komende jaren.
Ja, hier aan het hoofd van de tafel zit de zoon van een rode vrouw. Ja. met de Partij van de Arbeid posters op de ramen geplakt. Ja. Dus los van wat je nu allemaal vindt, zou ik zeggen, als heimat Klingon, moet dit jou als muziek in de oren klinken.
Ja, dat zou je zeggen. En toch had ik dat helemaal niet.
Oh nee.
Want ik ben zeer voor een sterke overheid. Maar niet per definitie voor een grote overheid. En wat ze nu gaan doen is heel veel geld uitgeven. Wat besteed moet worden aan een overheid die eigenlijk zwak is. En zwak is gebleken ook de afgelopen jaren. Die eigenlijk keer op keer niet in staat blijkt om beleid goed uit te voeren en dingen goed te regelen. Ik zat vanmorgen te denken, wat was nou het laatste waar ik echt trots op ben geweest? Wat de Nederlandse overheid had uitgevoerd. Nou goed, die vaccinatiecampagne vond ik uiteindelijk wel. Toen ik eenmaal zelf die prik kreeg, dacht ik, nou, dit is toch allemaal heel goed geregeld.
Helemaal hortend en stotend.
Maar verder, nou ja, laten we nagaan. Het onderwijs is een puin en zo. Het zorgstelsel was tot voor kort, waar we nog wel redelijk trots op is, maar is tijdens corona ook een beetje door het ijs gezakt. Op welk terrein is de Nederlandse overheid, presteert die nou goed? Ik zie het niet. Dus je gaat eigenlijk een orgaan die slecht presteert, ga je een enorme zak geld geven. Nou ja, je kan wel uittekenen waar het geld heen gaat. Het gaat allemaal naar externe bureautjes. Hè, wat je in het onderwijs nu ook al een beetje ziet met die 8,5 miljard die ze moeten besteden. Dus ik werd er maar niet echt blij van, merkte ik. En dat in combinatie met vier politici die ook niet echt uitstralen, die ook niet echt kracht uitstralen. Nou, daar zijn redenen voor, hè, want het is coronatijd. En het is gewoon niet zo'n vrolijke tijd om een kabinet te presenteren. Maar ik dacht, dus het is een beetje een aangeslagen politici, een aangeslagen overheidsapparaat. Wat eigenlijk, ja, Rutte heeft ooit gezegd, Nederland is ziek. Ik denk niet zo langzamerhand kan concluderen dat de Nederlandse overheid ziek is. Dat daar gewoon veel te veel mis in gaat. En dan geef je zo'n zieke organisatie een enorme zak geld. Ja, ik krijg er geen vrolijk gevoel bij.
Lubbers toch, die dat ooit zijn. Ja. Te ziek, ja.
Nee. En nou, wat me ook heel erg opviel, Rutte blijkt ideologisch flexibel, misschien als je het regeerakkoord leest, maar toen hij het presenteerde, ja, ik vond het best wel raar, want hij begon met belastingverlaging, hè, dat alles de dag daarvoor nog even snel naar de Telegraaf gelekt, de VVD-spindokters, om het nog een beetje net te laten lijken op een VVD-akkoord. Toen ging het over veilige buurten. Nou, volgens mij is dat echt totale voetnoot in het regeerakkoord. De energietransitie en stikstof werden niet genoemd. Dat alleen gezegd, ja, we gaan Nederland ook schoner maken. Alsof ze een soort met bezig door de straten gingen. Dus hij maakte zich helemaal niet eigen, dat regeerakkoord. Dat was een heel raar moment.
Een beetje holle
frazen. En je kan zeggen, hij schikt zich in een bescheiden rol. En het is heel goed dat die anderen laat shinen. Dus ik sta nog wel open voor een positieve interpretatie. Maar het zag er ook een beetje armoedig uit. Dat de premier eigenlijk dat verhaal met elan helemaal niet omarmde.
Ja, ontzettend leuk.
En het is wel grappig.
Met dezelfde elementen heb ik hier links naast me iemand die heel positief en warm is. Nou goed. En Pieter die het allemaal veel kritischer benadert.
Nee, maar het is allebei waar. En het grappige was ook bij die presentatie van het regeerakkoord. Dat Rutte, die stonden inderdaad een beetje, nou ja, bijna tegen heur en meug. En toen kwam Kaag en die was enorm enthousiast. En die ging toen allerlei dingen. Ja, we gaan vrouwen haten en racisme. En dat zijn allemaal dingen waar Rutte totaal allergisch voor is. Institutioneel racisme. Dat begrip staat in het regeerakkoord. Daarvan heeft Rutte nog geen jaar geleden gezegd. Ja, wat is dat voor woord? Ik snap dat niet. Sociologen, jargon. Ik wil dat niet gebruiken. Hij heeft heel lang geweigerd dat woord überhaupt te accepteren als een bestaand begrip. En nu staat het gewoon in het regeerakkoord. En Sigrid Kaag, die stond dat dan nog eens enorm uit te venten. En elke keer als ze dan wordt geïnterviewd over het regeerakkoord, dan komt ze met deze passage aanzetten. Dus er zit...
Is dat ook pesterij?
Ik weet niet of je het zo kinderachtig moet zien. Maar het is in elk geval wel. Er zijn heel veel interpretaties mogelijk van dit regeerakkoord. En je ziet het voor je gebeuren. Dat iedereen er zo'n beetje zijn eigen dingen uithaalt. Maar wat Pieter zegt van het geld, dat is waar. En het argument is, ja, dat geld is nodig om de overheid juist beter te laten functioneren. Er gaat heel veel alinea's gaan over een betere bestuurscultuur. Nou, dat heeft te maken met hoe je met elkaar omgaat in Den Haag. Maar dat heeft ook te maken met hoe de overheid functioneert. Dus hoe worden wetten en regelgeving uitgevoerd? Kunnen burgers dat aan? Zijn de wetten niet te ingewikkeld? Dat moet je allemaal weer gaan toetsen. Doenvermogen toetsen. Dat soort begrippen staat allemaal in het regeerakkoord. Nou ja, daar zou dan een deel van dat geld voor zijn. Maar ik volg wel wat Pieter zegt, hoor. Er is natuurlijk te weinig personeel om uit te voeren wat die overheid allemaal wil uitvoeren. Dus het wordt een oase voor consultants, bureaus, ja, voor adviesbureautjes, voor interim managers, voor tussenbureautjes, voor allerlei bureautjes die gaan helpen om organisaties naar dat geld toe te brengen en omgekeerd. Dus ja, dat worden nog mooie verhalen.
Als je de komende jaren geld wil verdienen, moet je nu zo'n bureautje beginnen.
Eigenlijk wel, ja.
Ja. Oké.
Okay. Ja. In de zorg, in het onderwijs.
Mediaadviseur,
ja.
Ook goed.
Ik zou het er gewoon bij gaan doen, Gijs.
Ja, zeker. Podcast mediaadviseur. Ja. Ja, voor al uw podcasts op maat. Ja. Jeetje, Raoul. Ik vind het nu inmiddels toch ook weer een soort doemscenario. Je hebt eerder de vergelijking getrokken met het kabinet Wiegel, of van acht Wiegel. Waar ook flink met geld gestrooid wordt, wat vervolgens jaren daarna gerepareerd moest worden. Gaan we hier niet, stevenen we hier niet, nu niet ook op een soort vreugdeloze wildgroei van alles af?
Ja, ik vind het moeilijk te zeggen. Het ligt heel erg aan de manier waarop de uitvoering nu ter hand wordt genomen. Ja, dat, en daar heeft in elk geval Rutte 3 toch een hoogst bedenkelijke reputatie in opgebouwd. Ik denk dat het ook in hoge mate afhangt van de bewindslieden die dit allemaal mogen gaan doen.
Hè?
Kijk, want dat is wel interessant. Er staan hele grote woorden in het regeerakkoord. En het is ook dikker geworden dan we hadden gedacht en misschien gehoopt. Hè, want er was nog even sprake van maximaal 10 A4'tjes. Nou, het zijn er 47, geloof ik. Hè. En sommige dingen zijn opeens dan toch wel weer tot op de millimeter uitgewerkt. Maar er zijn ook best wel veel dingen die toch zijn opengelaten. Daar staat alleen een soort doelstelling. En daar zijn ergens kennelijk verder de onderhandelingen dan mee gestokt. En de rest was overgelaten aan de dienstdoende minister, die binnenkort wordt benoemd. Dus daar gaat er heel veel van afhangen.
Maar dat hoorde ook een beetje bij de nieuwe bestuurscultuur, toch? Dat is hoe Cenk Willink het wilde. Je definieert het probleem, daarover ben je het eens. En de oplossing ga je gaandeweg verzinnen.
Ja, dat is overigens wel interessant, want je zag gisteren in het Kamerdebat hoezeer ook de Tweede Kamer toch moeite heeft om daaraan te wennen. Want ze hebben dus echt al 100 keer uitgesproken dat beter moet en dat er op hoofdlijnen regeerakkoorden moeten worden gesloten. Maar vervolgens ging de oppositie gisteren vragen allerlei dingen waarom die niet in het regeerakkoord stonden.
Ja.
Het is een oude reflex.
Waarom staat niet in het regeerakkoord wat het kabinet met sport gaat doen, hè? Nou, en het meest overtuigende antwoord kwam daarop echt van Wouter Koolmees, de informateur. Die zei, ja, dat hebben we bij alles wat ter sprake kwam wel steeds ons afgevraagd. Moet dit in een regeerakkoord? Of kunnen we dat gewoon misschien ook aan de minister overlaten? Nou ja, hij noemde het voorbeeld. Hè, er is wel eens wat tussendoor geschoten. Er staat bijvoorbeeld bij het klimaatbeleid. De hybride warmtepomp is op korte termijn voor de meeste woningen een goede oplossing. Ja. Nou, ja. Daar hoeft dus geen installateur meer aan te pas te komen. Dat heeft het kabinet al besloten.
Ja.
Koolmees gaf toe dat die een mond glipt was.
Ja. Heel erg oude bestuurscultuur is dat. Ja. Ja.
Maar op heel veel fronten moet toch uiteindelijk. Ja, wat wij nu echt nodig hebben zijn sterke ministers, denk ik.
Ja.
En daar gaat heel veel van afhangen.
Ja. Dus inderdaad, je hebt een overheidsapparaat, zoals Pieter net aanhaalde, of net opmerkte, dat de afgelopen jaren toch weinig uitgeblonken heeft, nou, in wat dan ook eigenlijk, die er best wel een zootje van heeft gemaakt. Daar gaan nu heel veel bakken gratis geld worden daar ingestort. Dus dan is het inderdaad zaak dat er aan het hoofd van al die instanties mensen staan die dat heel erg goed in de gaten gaan houden en reguleren. Dus inderdaad het simpele feit van kunnen ze goede ministers vinden en staatssecretarissen.
Ja.
En kunnen die de ambtenaren een beetje aan en een beetje kunnen die ministeries een beetje hervormen en die overheidsinstanties. Daar zal het nu echt op gaan aankomen, nou ja, is jullie gevoel.
Als je het heel terugbrengt tot de kern. Je kunt het nog zo'n mooi regeerakkoord maken, maar als over een jaar nog steeds duizenden slachtoffers van de toeslagenaffaire op de afwikkeling zitten te wachten. Ja, dan zegt iedereen, wat is dit? En als het kabinet dan nog steeds de indruk wekt dat het geen lange termijn strategie voor de corona-epidemie heeft. Ja, dan is iedereen dat regeerakkoord meteen weer vergeten.
Ja.
Dus uiteindelijk moet het gewoon op die departementen gebeuren.
Ja, ja. Hey, en jij vond Rutte, Pieter, een beetje een ongelukkige indruk maken tijdens die...
Beetje pips. Ja,
ja.
Nou ja, misschien is hij ook wel gewoon moe. Hij heeft natuurlijk enorm hard en veel gewerkt.
Dat zal.
Dat hij geen tijd had om zich dit verhaal eigen te maken.
Ja.
Maar hij had zich, ik vond niet dat hij het verhaal van het kabinet verwoordde. Dat deed Kaag veel eloquenter en met meer vuur.
Ja.
En zelfs Wopke Hoekstra.
Ja.
Die toch, ja, die deed iets onderkoelder. Maar die zei toch duidelijk, wij zijn voor de middengroepen, voor het redelijke midden. En wij denken dat met het akkoord die groep zoveel mogelijk wordt gesteund. Maar bij Rutte miste ik een soort overkoepelend verhaal. Hij pikte er wat losse dingetjes uit. En nou ja, hij begon vooral over dat het zo'n sombere
tijd... Dat blijft echt het geval. Want dat miste ik inderdaad ook. We hebben het hier eerder over gehad dat er op een gegeven moment in zo'n formatie iets moet ontstaan tussen mensen van we gaan dit samen doen. En ik heb wel de indruk dat dat is ontstaan tussen de secondanten. Dus tussen Rob Jetten en Sophie Hermans met name.
Ja.
Die zaten ook heel trots met z'n tweeën bij Nieuwsuur woensdagavond.
Te shine.
Maar tussen die partijleiders, ja, ik vind dat dat nog steeds helemaal niets uitstraalt. Nee. Eerlijk gezegd. Wopke Hoekstra maakte nog wel een vrolijk indruk.
Voor het eerst?
Maar...
Eindelijk?
Ja, ja,
eindelijk?
Ja, 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 dat was al een tijdje geleden. Dat viel me op, ja. Die had in de greep van een zekere opluchting, geloof ik. Permitteerde zich in het debat gisteren ook wat grapjes over zichzelf.
Ja.
Maar, tussen Kaag en Rutte, ja, ik heb nog steeds niet het idee dat het helemaal lekker zit. Gewoon persoonlijk.
Ja,
je merkt het aan kleine dingetjes. Gisteren we hebben in het debat, Sigrid Kaag was aan het spreken. Rutte en Hoekstra zaten even in hun bankjes met elkaar te smispelen. En dan kan Sigrid Kaag het niet laten om te zeggen dat het altijd, wat zei ze, ik vind het altijd heel interessant als mannen er doorheen gaan praten als vrouwen, als vrouwen aan het woord zijn. Ja, en dat duidt er nog niet op dat zij idee heeft dat ze al heel erg gerespecteerd wordt of zo. Door die twee.
Nee, en ook niet dat zij ze gewoon hun onder onsje gunt.
Ik dacht, daar zit toch een soort onderhuidse spanning nog steeds.
Ja, het kwam er niet uit alsof het een running gag was tegen tussen hun.
Het was geen leuk grapje.
Het was niet leuk van, goh, heren zitten we weer te kletsen. Nee, het was wel echt, het was een beetje venijnig.
Dat komt ook ergens vandaan. Ik bedoel, waarom erger je daar zo enorm aan? Mm-hmm. Ja, dat heeft volgens mij toch te maken met die onderlinge verhoudingen. Dus, ik vind dat nog steeds spannend hoor. Of dat allemaal goed gaat marcheren.
Ja, want dat is meestal, nu kijk ik naar Sharla, is toch meestal niet de voorbode van een heel succesvol opererend kabinet. Als de partijleiders of de hoofdpersonen het niet zo goed met elkaar kunnen vinden.
Nee, daar hebben we natuurlijk in het verleden wel meer voorbeelden van gehad. Anderzijds, het is nog niet helemaal duidelijk wat Sigrid Kaag gaat doen. Hè? Er is nog steeds speculatie.
Wat haar post wordt.
Ja, wat wordt de post? Wat gaat ze doen? Gaat ze toch de Kamer in? Wat ik niet denk, maar ja, dat weet je ook niet. En als het tussen die secondanten wel heel goed gaat, die kunnen ook een soort lijm zijn. Hè? Het kan ook zijn dat Rutte nu wel zeker weet van, ja, dit is echt mijn laatste rondje. Ik moet nu echt ruimte gaan maken voor bijvoorbeeld Sophie Hermans en bijvoorbeeld nog meer talenten uit mijn fractie. Dat hij, als hij hun ook meer ruimte geeft, dat kan ook weer een hele andere dynamiek teweeg brengen. Als hij met Kaag er niet uitkomt en die secondanten wel, en die krijgen een wat stevige positie en meer vrijheid, dat kan ook zo'n coalitie redden. Het hoeft niet van hem afhankelijk te zijn.
Nee, maar dat is natuurlijk hoe je op de dagelijkse manier werkt. Maar het is natuurlijk ook dat je elkaar wel je succes moet gunnen.
Tuurlijk.
Ook. En ook af en toe je nederlagen moet grootmoedig moet kunnen accepteren.
Ja, tuurlijk. En hij heeft Kaag natuurlijk heel veel successen gegund in het regeerakkoord.
Ja.
We hebben het net gehad over al die dingen die erin staan, die Rutte echt niet uit de strot zou kunnen krijgen. En die nu gewoon allemaal staan opgeschreven. Dus hij gunt daar ook al heel wat, hè?
Ja. Is het niet ook een beetje, Pieter, het bezit van de zaak is het eind van het vermaak. Rutte heeft zo lang zijn poot stijf gehouden om maar in dat torentje te blijven. En heeft dat spel zo hard en op zich ook redelijk virtuoos gespeeld om zich zo lang stil te houden en gewoon niet te bewegen tot hij er mag zitten. En nu is het gelukt, nu heeft hij zijn positie en nu zit hij er. Maar met een regeerakkoord wat eigenlijk heel ver van hem afstaat.
Dus hij realiseert zich nu dat hij dit eigenlijk niet wil.
Voelt hij misschien, wat zie ik hier eigenlijk?
Het is wel een interessante dynamiek. We hadden ook een inwoner van Roosendaal vandaag in de krant. Die eigenlijk zei, nou ja, als het zo lang geduurd heeft, dan kan ik per definitie geen enthousiasme opbrengen.
Ja.
En dat zit er ook wel een beetje in. Kijk, een verkiezing geeft een land ook energie. Hè? Er worden nieuwe partijen gekozen, nieuwe partijlijsten krijgen ineens veel meer zetels. Dus er heerst een soort energie in het land. En met een beetje geluk probeer je hem zo snel mogelijk om te zetten in een kabinet wat energiek begint. Ja,
zoals Duitsland.
En hier heb je het gevoel dat ze echt na 15 ronden boksen helemaal een beetje murf in de touwen hangen. En dat is wel een probleem. En het is precies zoals Raoul zegt. Je hoopt dat ze met de keuze van ministers alsnog die nieuwe energie kunnen mobiliseren. En dat je begin volgend jaar dat we denken, nou ja, maar dit ziet er wel echt heel goed uit, jongens. Dit is echt nieuw.
Ja, en hier geloven we in. Stralen.
Ja. Ja, nee, dan moet het echt nieuwe mensen zijn.
Hugo de Jonge op wonen, hoorde ik, was de laatste.
Hugo de Jonge op wonen, wauw, te gek, ja.
Nou ja, dus daar zal heel veel van afhangen. Maar de energie zit hier niet in. Het is misschien ook niet het beste moment vlak voor kerst een kabinet presenteren. Want iedereen
voel hem ook wel hangen, eerst die winterdepressie. Eerst maar die kerstvakantie.
Dus het zit ook niet mee, zou je kunnen zeggen.
Nee, die Omicron helpt ook niet.
Nee, we zitten natuurlijk in een halve lockdown. En naast het regeerakkoord, Raoul zei het al, moet er binnenkort een soort middellange termijn visie en een lange termijn visie komen op hoe gaan we met corona leven. Ja, want daar staat niets
hoe
over.
Het eronder, maar hoe gaan we ermee leven?
Hoe gaan we ermee leven? Ja. En wat gaan we doen met de zorg? En dat is helemaal losgetrokken van dat regeerakkoord. Dat komt binnenkort. Dat belooft Hugo de Jonge steeds. Dat komt, een soort visie van we denken heus wel na. Daar gaan we waarschijnlijk ook niet heel vrolijk van worden.
Nee. Jeetje, Raoul, wat een situatie. Nou, wel spannend wie ze gaan uitkiezen. Ik had jullie gevraagd, jongens, of we hadden met elkaar besproken dat jullie alle drie een punt uit het regeerakkoord zouden nemen waar we even op in zouden zoomen. Charlie had een heel sexy punt, mijn favoriete punt. De participatiewet. Ja, ik heb de hele nacht, kon bijna niet slapen vannacht, want ik dacht, we gaan het zo lekker over de participatiewet hebben.
Nou, kijk,
wat wil je zeggen over de participatie?
Nou, die is ooit ingevoerd onder Rutte 2 om mensen voor wie het niet vanzelfsprekend lukt op de arbeidsmarkt, om die een zetje te geven. En dat was toen heel erg van, nou, we gaan ze activeren. Dus je geeft ze vooral een duw en dat vinden ze juist leuk. En ze vinden het juist leuk als je die uit die sociale werkplaatsen sleurt en ergens midden in het bedrijf even neerplant. En is hartstikke goed voor ze. Ja. Dat bleek niet goed te gaan. En in de uitvoering is die wet vrij streng. En nou ja, mensen die een beetje pech hebben, die worden op allerlei manieren, mede door die wet, ook wel echt een beetje vernederd. En die voelen zich niet helemaal fijn.
Ja.
En gemeenten zijn daartegen aan het rebelleren, hebben we laatst nog in de krant gehad. Die gaan gewoon allemaal eigen interpretaties van die wet uitvoeren. Die zijn die wet eigenlijk gewoon aan het overtreden, omdat ze hem te streng vinden en contraproductief. En je ziet in het regeerakkoord nu wel allerlei pogingen tot reparatie daarvan. Je mag wat meer bijverdienen in de bijstand, staat er nu in. En je mag, als je kind 18 is geworden, hoef je hem niet meteen het huis uit te schoppen, omdat dat allerlei gevolgen kan hebben voor eventuele uitkering. Maar die mag tot zijn 27ste nog bij je blijven wonen. Dus allerlei scherpe kantjes zijn ze er nu zo'n beetje vanaf aan het slijpen. En dat het hele stelsel van toeslagen, wat zoveel ellende heeft verzorgd bij de kinderopvang, willen ze gaan hervormen. Dus er zit heel veel reparatie in wat je het sociale domein noemt. Dat zit in dit regeerakkoord. En het zijn geen grote streken en het zijn geen enorme hervormingen. Maar het is allemaal reparatiewerk en slijpwerk. En het interessante is dat je ziet dat de linkse oppositie heeft daar ook eigenlijk heel weinig op aan te merken. Want als je aan Lilianne Ploemen en aan Jesse Klaver vraagt van, nou, wat heb je aan te merken op dit regeerakkoord, dan beginnen ze over de zorg. Ja, er wordt enorm bezuinigd op de zorg. Nou ja, dat is nog een verhaal apart, want het is niet echt een bezuiniging. Want er gaat gewoon steeds meer geld naar die zorg. Maar ze hebben eigenlijk helemaal geen aanmerkingen op dat sociaal-economische beleid. En dat is best interessant. Dat je op een centrumrechts kabinet hebt wat het minimumloon omhoog doet. Wat allerlei reparatie aan die onderkant van de arbeidsmarkt doet. Dat ken ik die linkse oppositie er heel weinig gaten in wil, kan, durf te schieten.
Ja, met andere woorden, socialistische Rutte aan de macht. Toch? Ja, maar dat is toch dan iets.
Nou ja, het is die tijdgeest. Ja. Hè? Ja. Ik bedoel, het is ook de hele tijdgeest is van, ja, maar dat minimumloon moet omhoog. Dat zeggen ook alle hele rechtse mensen inmiddels. Dus het is een. Het is ook Rutte die altijd wel achter de tijdgeest aanloopt. Ja. Als hij denkt, de wind is gedraaid. Dus mijn jasje draait ook.
Die participatiewet is typisch zo'n voorbeeld van dat je inderdaad dat de tone of voice is meer van... hup, iedereen moet meedoen en iedereen kan heus een steentje bijdragen. En dit is geen land om maar een beetje in een zielige uithoek bemoederd te worden. Maar je gaat gewoon maar een beetje zelf proberen op de arbeidsmarkt wat uit te richten. En daar komen ze nu van. Dat
een beetje wel, ja.
Langzaam maar zeker weer teruggedraaid.
Ja, in elk geval dat mensen daar soms iets meer hulp bij nodig hebben. Iets meer stootkussens. En dat je niet meteen alles moet afpakken.
Ja. Ja, ik gaf dat Mariette Hamer ook had gezegd dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid zich waarschijnlijk wel voor een heel groot deel zouden kunnen vinden in dit regeerakkoord. Ja. Toch? Ja. Dat het helemaal niet ver van ze af zijn. Ja, ik neem aan dat zij weet wat hun wensen en eisen zo'n beetje zijn.
Ja,
daar hebben ze vrij lang over zitten
ja,
praten.
Ja, als je kijkt naar wat ze met de arbeidsmarkt willen doen en minder flexwerk. Ja. En al dat semi-slavernijachtige uitbuitingconstructies die je bij de postbezorging hebt en bij de maaltijdbezorging. Daar willen ze vanaf. Daar wil iedereen vanaf. Dat zijn allemaal van die dingen, dat waren linkse onderwerpen, die zijn gemeengoed geworden. Ja. Dat vindt iedereen inmiddels. Ja. En dat staat nu ook gewoon allemaal in zo'n regeerakkoord.
Waarom moet jij daar een beetje om lachen, Rol, dat Mariette Hamer dat had gezegd?
Mariette Hamer was echt tamelijk dodelijk, want ik had net Klaver en Ploemen een heleboel kritiek op het regeerakkoord horen spuien. En toen kwam Mariette Hamer en die zei, nou ja, volgens mij stond dit er eigenlijk ook allemaal al toen zij nog aan tafel zaten.
Ja, precies.
Nee, dat PvdA denk ik, ja, die zitten nu even in zak en as, Klaver en Ploemen. Denk ik serieus. Dit is gewoon heel lastig om inhoudelijk geloofwaardige oppositie tegen te voeren. Dat komt uiteindelijk wel weer goed, want en dan kom je ook weer terug bij de uitvoering. Elk kabinet gaat gewoon fouten maken en dan is er weer genoeg op aan te merken. Maar op de voornemens, denk ik. Is het gewoon lastig.
Ja, en waar ze nu allemaal bovenop springen is dus de vermeende bezuiniging in de zorg, die misschien toch geen bezuiniging in de zorg is.
Ja, dat vond ik echt armoedig.
Is dat armoedig, Pieter?
Ja,
nu moet je even
echt een heel armoedige reactie van de oppositie.
Waarom?
Nou, dit sloeg gewoon nergens op, want dit gaat over op heel lange termijn.
Ja.
En dit is minder meer, hè? Dus de zorguitgaven gaan enorm toenemen. Nou, dat zouden GroenLinks en de PvdA zich ook aan moeten trekken, hè? Want dat eet een steeds groter deel van de overheidsfinanciën op. Dat is echt een structureel groot probleem. Dus elke politicus moet daarover nadenken hoe je dat op termijn kan afremmen. En ze remmen het al bijna niet af, hè? Want ze gaan er eerst nog vanuit dat het jaar nog stijgt gedurende deze kabinetsperiode. En ze zeggen alleen, nou ja, op termijn zou het fijn zijn als we toch nog een heel klein beetje minder kunnen groeien. En dat je daar dan op gaat hakken, ja, ik vind het gênant. En ik denk, als dit jullie belangrijkste analyse is, dan heb je ook niet goed nagedacht. Waar ze het over hadden moeten hebben, is dat het kabinet volgens mij nog geen uitgebreid verhaal heeft hoe ze de overheid weer beter gaan laten functioneren. Is dat door ambtenaren meer autonomie te geven? Is dat om fundamenteel anders naar de overheid te kijken? Ja. Dat had ik een goed punt gevonden.
Dat was jouw punt, want jij wilde het hebben over dingen die er niet in staan in het regering. Nee, dat is heel goed. Heel goed dat je zelf je bruggetjes bouwt, Pieter. Dat waardeer ik zeer. Maar om nog heel even terug te komen op dat gehak op die vermeende bezuinigingen, die dus eigenlijk geen bezuinigingen zijn. Dat is dus eigenlijk bij gebrek aan onderwerpen om oppositie op te voeren voor de
Ik vind het ook slechte oppositie. Want nogmaals, elke politicus moet erkennen dat dit een groot probleem is. Dus ik vind het armoedig.
Ja, maar ze moeten ook iets te klagen hebben.
Ja, maar dan had je dus een diepere analyse moeten maken van wat is hier nou echt het probleem. Denk ik, nou ja, dan denk ik toch dat die overheid nog steeds slecht functioneert.
Ja, maar misschien vinden ze bezuinigingen in de zorg. Dat klinkt toch lekkerder, zeker in deze tijd.
Ja.
Vonden ze dan een sexier onderwerp.
Ja, maar gemakzuchtige politici, daar wordt niemand beter van. Dus,
zo. Raoul, hoor je dat? Knoop het in je oren. Gemakzuchtige politie. Maar ben je het eens met Pieter dat het een beetje een gezocht thema is om oppositie op te voeren dit?
Ja, dit was een zwakke vertoning. En ik weet ook zeker dat als je het aan PvdA's als Jeroen Dijsselbloem of Martin van Rijn gaat vragen, dat die ook dachten van wat is dit? Ik bedoel, heel Rutte 2 stond in het teken van die zorguitgaven. Dit was jarenlang ook voor de PvdA gewoon een hele grote doelstelling.
Ja.
Dus, en daar mag je natuurlijk als partij best wel weer op terugkomen. En zeker op de uitwassen. Maar goed, ik geloof niet dat we hier nou een uitwas te pakken hadden. Dit was een hele lange termijn doelstelling.
Een soort van jongens, let wel een beetje op dat het niet totaal uit de klauwen loopt.
Ja maar die zorg groeit autonoom, hè?
Ja, en het heeft ook niets te maken met wel of niet volgend jaar de zorgsalarissen verhogen. Dat is een ander punt, maar dat wordt nu allemaal op één hoop gegooid. Dus overigens ook door rechts, hè, want Geert Wilders doet daar in dezelfde toonhoogte aan mee. Maar goed, ik denk, je ziet dat ook niet echt landen. Hè. Ik bedoel, je hebt naar elk regeerakkoord, moet je even afwachten hebben ze misschien een fout gemaakt ergens mee. Nou, de beroemd is natuurlijk in 2012 de inkomensafhankelijke zorgpremie.
Precies.
Die totaal verkeerd landde in de VVD-achterban. Waarop de totale paniek uitbrak. En daar ben ik ook altijd benieuwd naar, na de presentatie van zo'n akkoord. Van, ja, waar worden de mensen boos om?
Ja.
Maar tot nu toe blijft dat eigenlijk helemaal achterwege.
Ja, ja, dat is het voordeel van gratis geld, hè?
Ik geloof niet dat ik heb er scherp op gelet, maar de ingezonden brieven stromen nog niet binnen bij de kranten.
Nee. En Pieter, jij vindt dus eigenlijk wat de grote omissie van dit regeerakkoord, en dat zei je eigenlijk al door te zeggen van er worden heel veel zakken geld in een niet functionerend apparaat gestoken. Mm. Maar je had een visie willen zien op hoe die overheid beter kan gaan functioneren.
Nou ja, de tragiek van de overheid is dat het natuurlijk allemaal veel te complex is geworden. Wat tot heel veel extra werk leidt, maar ook tot uitwassen. De toeslagenaffaire komt natuurlijk ook deels voort uit de complexiteit van het belastingstelsel. Dus ik had wel gehoopt dat ze die terug zouden brengen. Want dan heb je een veel simpeler overheid waar je meer geld in stopt. Ja, daar heb ik iets meer vertrouwen in dan een overheid die nog steeds heel complex is met allerlei ingewikkelde compensatieregelingen voor iedereen. En daar nog weer heel veel geld in pompt, wat dan weer op de goede plek terecht moet komen. Dat is gewoon enorm ingewikkeld. Dus ik zou zeggen, ga eerst de overheid versimpelen, ga het belastingstelsel versimpelen. Daar zitten heel veel hele rare dingen in, hè? Onder meer die enorme voordelen die huizenbezitters hebben, of bezitters van een tweede huis ook vooral, met belastingvrije huurinkomsten en zo. Er zitten gewoon heel veel rare dingen in belasting die er eigenlijk gewoon heel snel uit moeten. En ik vind het heel jammer dat ze dat niet doen. Ja, Raoul gaf wel een heel goede reden, want ze hebben zoiets, ja, die belastingdienst die zo overbelast nu met al die toeslagvers. Dus die kunnen we niet belasten met een stelselwijziging. En dat is
ja, maar dat is tegelijkertijd, dat is eigenlijk wel tamelijk bizar.
Ja.
Dat is een soort Catch 22 situatie.
Ja,
we hebben het belastingstelsel zo ingewikkeld gemaakt dat de Belastingdienst de versimpeling niet aan kan.
Ja.
Ja, dat is echt tragisch. En ook echt reden tot grote zorg. Want ik denk wel dat het allemaal veel simpeler moet. De verhouding tussen de overheid en de burger moet gewoon veel simpeler.
Ja.
Dat is het grote probleem.
Ja, en ook
en het functioneren van ambtenaren moet simpeler. We moeten ze weer meer autonomie en vertrouwen geven. En niet al die controlemechanismen. Want dat mis ik ook. Hè. Dus ze zeggen dan, wat een hele goede maatregel is in mijn ogen, die verhuurdersheffing voor de corporaties wordt afgeschaft. Dus die belasting die ze moesten betalen, waardoor ze eigenlijk te weinig huis hebben gebouwd de afgelopen jaren. Maar volgens wordt wel weer gezegd, maar we gaan ze wel streng in de gaten houden of ze wel voldoende huizen bouwen. En dat straalt weer een beetje die oude overheid. Denk, nee, vertrouw die corporaties. Die hebben gewoon een ideale doelstelling in principe. Dat zijn vaak stichtingen. Geef ze gewoon een autonomie.
Ja.
En het is al meteen weer.
Ja.
Een paar jaar geleden gingen ze Maseratis rijden, ja, die corporatiedirecteur.
Ja, maar dat kwam rechtstreeks voort doordat de overheid zei, jullie moeten op de markt gaan lijken. Ja, dan wilden ze ook een Maserati, want dat hadden mensen.
Dat hoort bij de markt.
Ja.
We hebben allemaal een Maserati. Ja.
Nou ja, dus maar ook daar hou je het in stand. Weet je, als je aan de ene kant zegt, we geven ze financiële ruimte, maar we vertrouwen ze nog steeds niet helemaal, hoor. Ja, dan moet je ze weer controleren. Nou goed, daar word ik wel een beetje somber van. Maar ik geloof heel erg in autonomie.
Jij gelooft heel erg in autonomie. Ja. Dat siert je, Pieter. Maar het ding is dus dat er sowieso geen visie in staat op hoe het simpeler, beter, helderder, anders moet.
Nou ja, ook weer de trots van de ambtenaar een beetje herstellen. Weet je, dat het iets moois om voor de overheid te werken. Dat mis ik. Ik denk dat heel belangrijk is, dat de overheid dat nodig heeft. Dat het weer een instituut is waar je met plezier voor werkt. Ook al krijg je er minder betaald, maar waar je echt het gevoel hebt van, ik draag hierbij aan het collectief. Ik krijg ook de ruimte om dat te doen. En ik hoef niet de hele verantwoording af te leggen en allerlei mensen en bureaucratische procedures door te lopen.
Is waar. Continu. Niet een soort vijandige organisatie waar überhaupt niemand een taal aan vast kan knopen.
Nou ja, dat.
En waar je even in de wacht wordt gezet.
Verjaardagen durft te vertellen dat je ervoor werkt.
Ja, ik vind dat Pieter wel een punt heeft. Ik denk dat er een mediabedrijf ingehuurd moet worden om het imago van de overheid op te vijzelen.
Misschien kun je podcast maken.
Ja, een podcast gaan maken.
De ambtenaar aan tafel.
Ja, met de ambtenaar aan tafel om een positief beeld van de ambtenaar uit te gaan dragen.
Ik zie een verdienmodel.
Ja, zeker. Nee, maar goed, Pieter heeft natuurlijk wel een punt. Dat inderdaad, het is een soort besmet terrein geworden. En het zou toch leuk zijn inderdaad als het weer gewoon een eerbaar beroep werd, ambtenaar. Ja,
ja, nou ja, er zitten wel ambities in dat regeerakkoord, onder dat kopje bestuurscultuur, om in deze richting te gaan werken. Maar het is ook, daar heb je het over mentaliteitsverandering en niet per se iets wat je met een beleidsmaatregel tot stand krijgt. Nou ja, een mentaliteitsverandering, dat duurt jaren.
Ja.
En dan moet je heel veel, heb je heel veel consultants voor nodig en podcasts. Maar,
toch nog even, er staan natuurlijk ook wel heel veel spectaculaire dingen in. Hè. Ik zei die afschaf van die verhuurdersheffing al. Terugkeer van de basisbeurs. Bijna gratis kinderopvang voor alleen voor werkenden nog, geloof ik. Hè, nog niet voor iedereen. Maar dat zijn natuurlijk wel echt hele grote maatregelen. Waar we jarenlang een beetje tegenaan hebben gehikt. Waarvan we wel het voelt, ja, dat moet allemaal gebeuren. Maar het elke keer liep het net weer spaak.
Ja.
Dus er zitten natuurlijk ook wel heel veel echt grote gebaren in. En die uitvoeringstechnisch ook niet zo ingewikkeld zijn, hè, denk ik. De basisbeurs of die verhuurdersheffing, dat kan je gewoon van de een op de andere dag doen.
Ja, druk op de knop.
Dus het is, er zitten ook wel gewoon echt nuttige en goede dingen in.
Zeker. De jubelton gaat eraf.
De jubelton gaat eraf, wat ook natuurlijk een heel goede maatregel is. En dat zien we bijna niet, maar dat is wel ingrijpend.
Zeker ingrijpend, maar wat blijft is natuurlijk dat eigenlijk de Belastingdienst gewoon heel grondig hervormd zou moeten worden. Er moet een nieuwe computer.
Ja.
Moet nieuwe computers en dat hele systeem moet anders.
Ja, ik denk eerst dat je het stelsel moet vereenvoudigen.
Ja,
dat is wel echt.
Gaat dat ooit gebeuren, Raoul? Of blijven we voor altijd met dat soort gedrocht opgescheept zitten?
Nou, Ik had niet gedacht dat zij nu een heel nieuw belastingstelsel zouden hebben ontworpen. Mm-hmm. Daarvoor is dat echt ingewikkeld. Maar hoe gaan die dingen? De laatste stelselwijziging werd, als ik het goed heb, afgesproken in het regeerakkoord van 1998. En is toen, geloof ik, in 2002 of zo van kracht geworden. Je moet een bewindspersoon dan gewoon de opdracht geven. Ontwerp een nieuw, simpeler belastingstelsel.
Ja.
En daar hoef je de Belastingdienst dus niet meteen mee lastig te vallen. Dat is gewoon een ontwerpkwestie. Maar dat debat willen ze kennelijk nu ook niet gaan voeren. Hoewel er overigens dus wel het voornemen staat om met de toeslagen te stoppen. Hè? Niet alleen met de kinderopvangtoeslag.
Ja, ook huur.
Ook huur, hè, toch?
Ja, ook huur. Ja,
dat is in potentie natuurlijk allemaal wel ingrijpend. Want dan heb je het gewoon over het huishoudboekje van echt miljoenen mensen. En dat gaat denk ik toch niet zonder dat je dan ook naar de belastingstelsel weer gaat kijken. Dus het hangt een beetje wat ze nu precies willen. En misschien is dit ook wel weer typisch zoiets. Ik begrijp dat er een speciale minister komt die zich over die toeslagen gaat buigen. Nou ja, die zal het niet helemaal zonder de belastingstelsel kunnen doen, denk ik.
Nee, maar dan snap ik niet waarom ze niet gewoon de ambitie uitspreken om een mooi, nieuw, helder belastingstelsel te gaan ontwerpen. En stel daar lekker een minister voor aan. Nummertje 21.
Ja. Nou ja, die Belastingdienst is ook getraumatiseerd door die toeslagenaffaire. Die is zeer overvraagd. Er zijn afdelingen, de rekenkamer laat daar af en toe van die analyse op.
Daar hoef je de Belastingdienst niet eens per se mee lastig te vallen. Je kan ook gewoon eens gaan naar de tekentafel gaan om een nieuw plan te ontwerpen.
Ja, en dan kun je het een beetje geruststellend opschrijven van dat gaan we dan over 4 jaar een keer doen. Er staan meer dingen in die ze pas over 4 jaar gaan doen.
Ja,
ja, had gekund.
Ja. Niet gedaan. Oké, Raoul, jij wilde het over misschien wel het grote heikele onderwerp hebben, waar we al maanden over lang aan het praten zijn, waar ook dezelfde Remkes natuurlijk een heel centrale rol in speelt. Het stikstofprobleem. Hoe hebben ze dat heen en weer geschoven?
Nou, dat vond ik meteen het duidelijkste voorbeeld. Dat was het eerste waar ik naar ging zoeken, eerlijk gezegd.
Ja.
Toen het er was, woensdag. Omdat we gewoon weten dat D66 en CDA met name hier eigenlijk de afgelopen 2 jaar recht tegenover elkaar zijn komen te staan. En dat was ook echt meteen een tegenvaller. Omdat je gewoon, ze kunnen daar niet verhullen, ondanks hele mooie woorden, dat ze nog steeds recht tegenover elkaar staan. Het probleem is, alle externe adviseurs, en dat zijn er echt enorm heel veel inmiddels, ook uit onverdachte hoek, ook CDA'ers, zeggen als wij serieus minder stikstof willen uitstoten in Nederland, moeten we serieus minder intensieve veehouderij hebben. Anders lukt het gewoon niet.
Ja.
Nou, dat weten we al 2 jaar. En de afgelopen 2 jaar was de leidraad, is goed, gaan we proberen. We gaan vriendelijk vragen aan de boeren om te stoppen. En dat lukt niet zo goed, hè, tot nu toe. Dat heeft nog nauwelijks ergens toe geleid.
Het vragen wel, maar goed.
Dus dat was te vrijblijvend. Is de algehele analyse. Wat staat er nou in het regeerakkoord? Ik moet toch weer even voorlezen. Daar waar vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid kan betekenen, gaan we op het boererf het gesprek aan om samen te zoeken naar de mogelijkheden.
Een volk dat voor tirannen zwicht zal meer dan lijf en goed verliezen. Dat is een soort dichtregel.
Ja. Een boerenpodcast, ja. Gijs, op het erf in gesprek.
Ik stel voor een boerenpodcast waarin boeren overtuigd worden om de helft van hun veestapel in te leven. Maar wat is dit voor een zin, Raoul? Dat kan je nog één keertje voorlezen, want ik vind hem fascinerend. Daar, waar...
Ja, ik moet het een beetje, want er staan nog een paar zinnen tussen commas tussen. Daar waar vrijwilligheid niet langer vrijblijvendheid kan betekenen, gaan we op het boererf het gesprek aan. Jeez. Om samen te zoeken naar de mogelijkheden.
Ja.
Daar staat volgens mij dat het vrijblijvend blijft.
Zeker.
Naar
de mogelijkheden is gewoon dat ze gecompenseerd worden. Dat er gewoon heel veel geld wordt gegeven aan boeren die hun veestapel willen inleveren of willen halveren.
Dat is het verschil. Hoewel je ook moet zeggen, want er was al best wel veel geld, ook door Rutte 3 ter beschikking gesteld. En dat heeft in elk geval nog niet geleid tot de gewenste resultaten. Nu is er veel meer geld. Ja, als ik boer zou zijn, dan...
Even wachten.
Nou, maar Raoul, er wordt over elkaar blijven zitten.
Die prijs gaat alleen maar omhoog.
Er wordt dus nergens een percentage genoemd.
Nee. Wordt dus ook nadrukkelijk niet gesproken van dwang. Kijk, er zijn gewoon plekken in Nederland. En met name waar veehouderijen echt grenzen aan de natuurgebieden. Waar het niet anders zou kunnen. Daar moeten gewoon bedrijven stoppen. En dan het minste wat daar afgedwongen zal gaan worden, en dat durf ik echt te zeggen, is dat die boeren zullen moeten verhuizen. Misschien hoeven ze niet te stoppen, maar ze moeten wel ergens anders gaan boeren.
Mm-hmm.
En volgens mij, eerlijk gezegd, weet iedereen dat. Dat weten ze ook bij LTO en dat weten ze op het ministerie van Landbouw. En maar het kabinet heeft er toch heel veel moeite mee om dat op te schrijven.
Dat gewoon hardop te zeggen.
Eerlijk gezegd denk ik dat het een kwestie van tijd is voordat dit weer gewoon tot nieuwe politieke padstellingen leidt en we weer in hetzelfde debat zitten. Gaan we dwang toepassen of niet?
En heeft Caroline van der Plas zich hier al over laten horen? Dat heb ik even niet meegekregen. Dat jij weet?
Die is überhaupt tegen natuurlijk. Dus die vindt dit al veel te ver gaan.
Ja.
En dat is natuurlijk ook voor het CDA de grote bedreiging.
Ja, maar het is een beetje een vlees nog visachtige formulering, waardoor niemand echt op zijn achterste benen erover kan gaan staan. Omdat dat zo vrijblijvend is nog steeds.
Terwijl het rond Schiphol prangend is, toch, Raoul? Dat hadden we laatst ook
bijvoorbeeld
in de krant.
Ook daar, ook daar. Dus zelfs Schiphol worstelt met zijn stikstofnormen. En... overigens kan ik me daar de woede van de boeren wel weer heel goed voorstellen. Want dan wordt er dus bij Schiphol te veel stikstof uitgestoten. Mede door Schiphol zelf. En dan is de oplossing die in de media komt, dat er boeren bij Schiphol moeten stoppen.
Ja.
Dan zou ik denk ik, als ik boer was, ook chagrijnig van worden.
Ja.
Niet voor niks dat die optrokken naar Schiphol van de week. Om te zeggen van ja, we zitten in hetzelfde schuitje. Maar waarom moeten wij dan weer degene zijn? We kunnen ook naar Schiphol kijken natuurlijk.
Ja, maar goed.
Hier heeft D66 dus gewoon heel hard verloren, kunnen we concluderen. Want dit was een belangrijk punt voor ze. Ze hebben zelf ooit gezegd, de helft van de veestapel moet
halvering.
Halvering, daar blijft dus gewoon helemaal niks van over.
Nee.
Het is wel echt een heel groot probleem in Nederland. Dus dit is wel echt teleurstellend. En blijkbaar gaat de overheid als een soort Jehovah's getuige straks bij al die boeren zich op het erf opdringen.
Om een podcast te maken en te bespreken hoe we dit probleem in godsnaam zullen oplossen.
Samen.
Het is misschien wel een mooie opdracht voor Hugo de Jonge. Maar die bewandelt nu ook de dunne lijn tussen dwang en drang. Dus misschien ziet hij daar wel mogelijkheden om de boeren te overtuigen. Te stoppen.
De jongen naar landbouw.
De jongen naar landbouw. Wat doen we met Hugo deze kerst?
Ik zie hem wel op. Ik zie hem wel op dat erf.
We hebben hem nu mogelijkerwijs op wonen gehad.
Wonen, landbouw.
We hebben hem op landbouw. Ja. Nou, gezien zijn achtergrond zou onderwijs natuurlijk ook een hele leuke post.
Het is gewoon de nieuwe Stef Blok.
Het is gewoon de nieuwe Stef Blok. Waar zet jij je geld op in, Raoul, voor Hugo?
Ja, Hugo de Jonge op het Malieveld. Beste mensen. van Hugo de Jonge. Lastig. Eerlijk gezegd, er wordt wel van alles genoemd. Hè? Onderwijs kwam langs. Wonen inderdaad van de week. Maar even afwachten, denk ik. Ik vind het echt heel lastig. Maar
we zijn niks wijzer geworden, Raoul, deze week. Qua speculeren op nieuwe ministers.
Nee. Eerlijk gezegd niet, want ik weet niet waarom Sigrid Kaag de kaart voor de borst houdt. Ik had verwacht dat in elk geval de partijleiders woensdag bekend zouden maken wat zij gaan doen. Dat was de vorige keer wel zo, want toen zeiden Buma, Pechtold en Segers, nou ja, wij blijven in de Kamer.
Ik heb dat Rutte op het premierschap afkoerst.
Zou het?
Ja, dat heb ik gehoord van Binnenhof.
Ja. Nou ja, en Hoekstra heeft gezegd dat hij het kabinet ingaat, maar Segers en Kaag, die wilde er niks over kwijt. Maar
nou, Rutte zei dat hij wel wist wat Kaag ging doen, toch?
Ja, nou, dat Rutte hoopt vandaag of uiterlijk maandag sowieso zijn lijstje rond te hebben voor de posten. Dus kennelijk hebben ze hebben gewoon 29 namen staan.
Chapeau.
En die gaan dan naar de AIVD, want al die mensen moeten gescreend worden. Of ze omkoopbaar zijn, of lid zijn van terroristische netwerken, dat soort dingen. Ze hebben het ook wel rond. En dat is overigens ook wel te doen gebruikelijk, hoor. Ik bedoel, je gaat niet als mensen zoeken als je regeerakkoord klaar is. Dat heeft zich gewoon in de afgelopen maanden afgespeeld. Dus,
ja.
Nou, we gaan... er zijn nu 29 mensen in het land die weten dat zij binnenkort
dit land moeten gaan leiden.
Tot het vierde kabinet Rutte. Ja,
ja, spannend. Hey, en gaan D66, Shaila en de ChristenUnie nog heel erg botsen over alle ideologische kwesties?
Nee, dat is aan de Kamer overgelaten. Ja. Als het gaat om dingen als levenseinde en abortus en dergelijke. Er staan wel een paar dingen trouwens over anticonceptie en abortus, wel in het regeerakkoord. Maar deels is het aan de Kamer overgelaten. Aan het geweten van individuele Kamerleden.
Ja. Nou ja.
Maar hoe zit dat nou? Want Segers heeft gezegd dat hij het niet gaat ondertekenen als er een wet wordt ingevoerd.
Ja, dat gaat hij uiteindelijk wel doen. Daar is hij weer op teruggekomen.
Okay.
In een gesprek met Sven Kokkelman. Daar was wat verwarring over. Ja, dat ging over voltooid leven.
Sven Kokkelman had een meloen meegenomen. Ja, dat was wel.
Iemand is een meloen gaan kopen.
Ja, heeft Sven verordoneerd waarschijnlijk. Jongens, nu een meloen. Ik wil een meloen in het gesprek werken. Ja, Raoul?
Ja, bovendien bij die voltooid levenwet. Ja. Dat moeten we echt in de gaten houden bij al de debatten over. Daar is gewoon in de verste verte geen meerderheid voor in de Tweede Kamer. Dus het is heel makkelijk om te zeggen tegen D66, dan mogen jullie voorstemmen.
Ja, dat gaat toch niet gebeuren.
Nee, dat gaat echt niet gebeuren.
Nee, lekker makkelijk.
Dus die situatie waarin de ChristenUnie zou moeten gaan beslissen of die wet wel of niet wordt ingevoerd, uiteindelijk, dat is echt nog heel ver weg.
Ja. Nou jongens, het was een historische Kamer van Klok, vind ik dit. Want we zijn al zo lang bezig. We begonnen ooit rond de verkiezingen en nu is er gewoon daadwerkelijk een regeerakkoord. Nou, dan gaan we goed in de gaten houden. De komende jaren misschien wel, hoe dat eerbiedigd wordt. Er begint nu een reces. Eigenlijk mogen wij dan ook met reces. Maar ik denk toch dat we er naar neigen om nog volgende week een kerstspecialtje op te gaan nemen. Om lekker hier met een oliebol en een glaasje glühwein te reflecteren op wat voor een krankzinnig jaren we hebben gehad. En een beetje vooruit te kijken. Misschien weten we dan ook wel al wat namen. Raoul, leg jij je oor te luisteren. Nou jongens, het was feestelijk. We gaan hier de champagne opentrekken. Shaila Citalsingh, Pieter Klok en Raoul Dupré, ik dank jullie heel hartelijk. Tegen de luisteraars zeg ik, jongens, abonneer je op deze podcast en blijf je lekker op de hoogte van alles wat je wil weten. Stuur ons een mail als je er zin in hebt, podcast@volkskrant.nl. Geef ons lekker veel sterretjes en tot de volgende week.